Vooral we dus naar Bart de Wever overgaan, toch eerst nog wel iets over het blok. Er was een interview door Joris van der A hier aanwezig in de studio, 10 oktober. De Wever grijpt scherp, maar 2014 wordt zijn Waterloo. Wat zegt hij daar eigenlijk? Hij zegt dat, maar waarom? Wat bedoelt hij?
De Winter zegt van kijk, Bart de Wever zal zeer veel stemmen die mensen naar zich toe halen, die normaal gezien voor ons stemmen en die echt een aversie hebben tegen Janssens en het socialisme. Hij zegt, hij zal die mensen naar zich lokken, hij zal de scherp grijpen, maar hij zal niet anders kunnen dan met diezelfde socialisten gaan besturen. En dat zal hem in 2014 zuur opbreken, want de mensen gaan zwaar teleurgesteld zijn. Hij zegt, die mensen komen terug bij ons. Hij zou er wel eens gelijk in kunnen.
En u zei dat de blok misschien wel wat minder zou kunnen verliezen dan volgens de peilingen voorspeld wordt?
Dat zou best wel eens kunnen.
Werd in een krant geschreven dat de Winter eigenlijk een objectieve bondgenoot is van Patrick Janssens? Of dat iemand aan deze tafel was?
Ja, het is duidelijk als...
Dat is het niet.
Objectief gezien is dat zo. Hè? Als de Winter erin slaagt om een deel van zijn kiezers te houden, die misschien anders naar de Wever zouden gaan. Ja, dat verzwakt, wat de Wever verzwakt, versterkt zijn de tegenpartij. Janssens. Hetzelfde, je ziet ook dat de Wever heel redelijk vriendelijk is voor Groen en zegt van dat zijn authentieke mensen en die gaan ervoor, die hebben een overtuiging en kunnen mee praten. Ja,
het Antwerpse landschap is traditioneel nogal gepolariseerd. Dus je hebt een linkerflank en een rechterflank. En de partijen die zich op die respectieve flanken bevinden, ja, dat zijn natuurlijk communicerende vaten. Dat betekent dat als Groen wil stijgen, dan zullen ze hun stemmen moeten halen bij de SPA. En aan de andere kant geldt voor het Vlaams Belang en de N-VA eigenlijk exact hetzelfde.
Dat is wat we vorige verkiezingen zagen, dat eigenlijk de SPA relatief weinig kiezers overtuigde aan de rechterflank, maar de linkerflank zo wat leegzoog.
Ja, en het centrum.
Ja.
In het centrum. En nu daar heb je genoeg aan, natuurlijk.
Nu claimt Peter Mertens wel dat de helft van zijn kiezers, of toch winst of zo, zou van het blok afkomstig zijn. Wat is dan...
Dat zou natuurlijk kunnen. Dan denk ik dat Peter verwijst naar lang geleden, hè, de periode waarin natuurlijk heel veel traditioneel socialistische kiezers zijn overgelopen naar het Vlaams blok, toen nog. En er zijn misschien nog altijd mensen in die groep die eigenlijk heimwee hebben naar het socialisme van 50 jaar geleden. En ik denk dat de Partij van de Arbeid natuurlijk voor een stuk wel daaraan appelleert.
Het is meer een terugkeer eigenlijk dan een vertrek. Meer een terugkeer naar links dan een vertrek van donker, van zwart. Ja. Ico, heb jij nog iets toe te voegen over het blok? Hoe zie jij dat? Ook in Gent, hoe staan ze daar? Hoe stonden ze daar? Hoe staan ze?
De Gentse fractie bestaat op zich niet meer. Hè. We krijgen Francis van den Einde, die ook oproept voor N-VA en zo verder. Dus in die zin denk ik dat ze overal wel achteruit zullen gaan. Al denk ik dat in Antwerpen inderdaad een verlies niet zo groot zal zijn als voorlopig voorspeld wordt. Hè. Je ziet aan de ene kant die zeer agressieve campagne, ik weet niet of dat nog pakt, maar je ziet wel de Winter die in die televisiedebatten op de openbare omroep zeer strategisch communiceert ten aanzien van de Wever en Janssens. En dat zou wel eens kunnen een probleem worden voor N-VA ook. Hè. Dus koffiedik kijken, maar als er een groot stuk terug weer naar dat Vlaams blok gaat, dan zal dat wel te kosten gaan van de Wever.
Dankjewel. Het drie letterwoord is al enkele keren gevallen. Louis wil nog iets zeggen.
Ja, ik heb toch nog een vraag over het blok. De grote vraag bij het Vlaams Belang is natuurlijk wat er na zondag met Filip de Winter gebeurt. Blijft hij hier in de stad zitten, zelfs al verliest zijn partij? Of wordt hij de man die ondanks alles toch zijn partij zal moeten opbouwen? Of gaat hij met pensioen in het Europees Parlement?
Dat gaat van het verkiezingsresultaat afhangen. Normaal gesproken denk ik, als het Vlaams Belang, zoals ik dacht Joris daar straks ook al zei, de schade kan beperken, en dat is bijvoorbeeld met een score van 15%, dan zal de Winter vermoedelijk beter gescoord hebben dan het Vlaams Belang in de meeste andere gemeenten in Vlaanderen. En dan zal Antwerpen eigenlijk nog altijd een bastion zijn van die partij. Gevolg, de Winter kan gewoon blijven zitten en nog 6 jaar die fractie leiden. Ik denk wel dat hij in het najaar voorzitter wordt van zijn partij. Bruno Valkeniers heeft al aangegeven, lang geleden al, dat hij niet meer de ambitie heeft om zijn mandaat te verlengen. Ja, dan ligt het voor de hand dat de Winter het zelf gaat doen. Dan kan hij de partijkas helemaal zelf beheren. En dan heeft hij ook dat luik in handen. En dan denk ik inderdaad dat jouw suggestie dat hij bij de volgende verkiezingen in 2014 voor Europa zal gaan, dat nogal voor de hand ligt, ja.
Goed, dus over naar N-VA. Dus ik lees hier op de website van je uitgever, ICO. Op donderdag 25 oktober 2012 wordt het boek N-VA, / analyse van een politieke ideologie, voorstellend aan het grote publiek. Twee vragen. Is het effectief 25 oktober? Ik dacht dat je zei morgen of zo. Tweede vraag dus, waarover gaat het? 600 bladzijden, je hebt er al een proefdruk bij, of 700. Ja, dat is wel enorm veel voor een partij die nog maar een jaar of 10 bestaat.
Het boek komt uit 17 oktober, maar de boekvoorstelling is de 25e oktober en het is mijn doctoraat. Vandaar, waarom is hij zo dik? Omdat het eigenlijk moest. En ik had dat bij aanvang niet door, maar ik maak een analyse enerzijds van de ideologie van de partij, maar niet alleen het statische idee van het idee goed van die partij, maar vooral hoe laat die partij dat circuleren binnen de massamedia en binnen de sociale media. En ja, daar hebt u de 600 pagina's voor nodig, maar de laatste 100 en zoveel zijn voetnoten, hoor. Dus die moet u niet lezen.
Dus je wilde niet al te veel over zeggen, omdat je een scoop hebt voor Knak, is het,
ja,
geloof ik?
Ja, woensdag Knak.
Wat wil je er wel nog over zeggen?
Ja, ik denk, ik zal...
Niet noodzakelijk over je boek, maar over N-VA.
Ja, voilà. Het interessante is, en dus wel een deel van het boek, maar is dus de kern van N-VA, of de wijze waarop ze zo'n succes hebben, hangt voor een groot stuk af van de wever en hoe dat men communiceert. Hè. En dat is... een fantastisch gegeven in de zin van de wever is een zeer groot communicator en je ziet dat N-VA, we noemen dat binnen het onderzoeksveld de one voice, hè. Dus je ziet dat N-VA de wever, maar ook heel die partij met één stem spreekt. En meer dan dat, je ziet dat die ook gereproduceerd wordt binnen sociale media, onder krantenartikels en zo verder. Ik heb onder andere één artikel van de Gazette van Antwerpen zo geanalyseerd. En je ziet dus...
Wat bedoel je, dat de media zelf dat overnemen? Of
nee, onder andere ook. Hè. Dus je ziet dat het discours van de wever zeer goed circuleert. Hè. Alle mensen binnen de partij herhalen letterlijk de woorden. Als je Elisabeth Gomans hoort spreken...
Bijvoorbeeld, de federale regering doet het slecht.
Ja, het idee van de twee democratieën, de borrelnootjes, de visnootjes. Hè. Dus we zien dat de wever mensen leert praten. Niet alleen zijn eigen partij, maar we zien ook dat heel veel journalisten meegaan in de retoriek en die gaan gebruiken als een feitelijke beschrijving van de realiteit.
Maar dat is al meer de taal dan de inhoud.
Ja, maar de taal kan je niet loskoppelen van de inhoud. Hè. Hoe dat we spreken over dingen, als we België zien als een land van twee democratieën, dan heeft dat heel grote consequenties in hoe dat we denken over het land, hoe dat we beleid voeren en zo verder. Dus de inhoud is de taal. Politiek is taal. Hè. We kunnen heel veel van wat we zeggen als politiek doen, gaat over hoe we spreken over bepaalde dingen. En hoe we spreken over bepaalde dingen zorgt voor het draagvlak om politiek te gaan voeren. Dus als de wever bijvoorbeeld zegt... Deze verkiezingen gaan over 2014. Als we daarin meegaan, dan gaan we heel anders gaan stemmen dan als we ervan uitgaan dat we hier het beleid lokaal in Antwerpen moeten gaan beoordelen. En in die zin zie je die enorme macht van N-VA ook op die sociale media. Dus je ziet daar een constante reproductie van mensen die spreken in eigen naam, maar die wel de woorden van de wever constant gaan herhalen. In de vakliteratuur noemen we dat hegemonie. En ik denk dat we daar op dit moment heel sterk gaan zitten. En dat zal bepalend zijn, zeker in Antwerpen. Dus de grote truc, denk ik, van deze verkiezingen staat op naam van de wever. En dat is heel die verkiezingen gaan positioneren in de zin van een nationaal gegeven. En dat is heel goed natuurlijk voor die partij, omdat die de zwakte gaat wegsteken van die partij. Namelijk het feit dat die partij helemaal niet verankerd is. Het idee dat Bart de Wever lanceert dat ze een soort telebureau zullen oprichten voor de nieuwe bestuurder, dat ze kunnen inbellen wat dat ze moeten doen. Ja, dat toont natuurlijk die enorme zwakte op lokaal niveau qua inhoud. Die partij hangt grotendeels vast aan de Wever en het feit dat die verkiezingen en die debatten heel vaak hingen over die kanselierverkiezing en over het nationaal niveau maakt natuurlijk dat N-VA daar heel goed uitkomt. Dus strategisch is dat een enorm goede zet geweest van de Wever.
Nu, je hebt het over sociale media en die taal die overgenomen wordt, maar het soort taal dat op dat soort media gebruikt wordt, ik had de indruk dat dat ja, zeker 6 jaar geleden, ook bijvoorbeeld op voorraad van kranten, en ook dat eigenlijk niet nieuw is, dat eigenlijk al van voor de Wever
ja, maar vroeger dateert. Zat je met een Vlaams Blok die zo'n dat is later uitgekomen dan, die heel actief en georganiseerd dat ging doen. Maar je ziet dan vanaf 2007, zeker 2009, 2010, dat die een complete herhaling is van het discours van N-VA. En heel letterlijk. Hè. Dus ik heb 6 cases geanalyseerd. Hè. De standaard 2 maanden lang gevolgd. Gazet van Antwerpen 1 artikel, waarbij dat ik het artikel had over het nee van de Wever aan die Rupo. En dus wat zie je dan? Je ziet dat heel die retoriek, de opbouw van dat nee door N-VA, dat die in die commentaren letterlijk gereproduceerd wordt.
Maar is dat dan niet gewoon die mensen die vroeger voor het Blok schreven, die nu voor N-VA schreven? Dat heet dus de sympathisanten?
Dat zou best kunnen, maar je komt dus op cijfers tussen de 60% en 80% van de reacties die pro-N-VA zijn op die fora. Nu, die partij heeft geen 30%. Hè, dus net dat gegeven is een heel relevant gegeven vandaag de dag. Iedereen die schrijft op zo'n media, weet dat die reacties in. Hij leest die zelf en dat doet iets met een mens. Hè, als u daar uitkafferen voor, ik weet niet wat. Dus dat heeft impact, maar dat geeft ook impact bij mensen die het als consument het artikel lezen. Hè. Dus ik krijg ook vragen, ja, maar er was toch blijkbaar een probleem, want iemand reageert dat en dat daaronder. En dus die sociale, of die strijd op die fora zijn zeer belangrijk. Hè. Er is, we noemen dat in de vakliteratuur AstroTurf, als het georganiseerd wordt. En je ziet dat heel veel marketingbedrijven voor grote bedrijven daarin investeren vandaag de dag. Namelijk in net die constructie van consensus. Constructie van het idee van een publieke opinie die 1 stem zou gaan vertolken. En dat, er wordt daar een miljoen aan gegeven door het bedrijfsleven. Dus dat zijn dingen die werken vandaag de dag. En je ziet dat N-VA, of dat nu georganiseerd is of niet, dat weet ik niet. Maar je ziet wel dat ze daar die dominantie hebben en dat zeer bepalend is.
Ik denk dat er een enorm verschil is met het Vlaams Belang. Ten eerste scoort de N-VA nu in de peilingen een stuk hoger dan het Vlaams Belang of het Vlaams Blok ooit heeft kunnen scoren. En dat heeft te maken met iets anders. De politiek in dit land heeft een eeuw of langer gedraaid op traditionele breuklijnen. Je had katholieke, socialisten en liberalen. Die breuklijnen, en bij elke verkiezingen stellen we dat nog kassanter, zien we dat nog kassanter gebeuren, die gelden niet meer. Alleen is nog niet helemaal duidelijk wat de nieuwe breuklijnen zijn waarop een nieuw politiek landschap zich stoelt. En dus zitten we op politiek vlak in een soort Weimarrepubliek. Een heel versnipperd landschap, waarin telkens weer andere partijen een gooi kunnen doen naar de macht. En op dit moment is dat de Wever. De Wever heeft zijn charisma. Er is natuurlijk ook op dit moment in het land, in Vlaanderen, een soort onderstroom waarin dat Vlaams nationalisme goed scoort. En dus is op dit moment in de geschiedenis, op dit moment, is de N-VA de zogenaamde brede volkspartij. Hè, die vroeger CD&V was. CD&V kan dat helemaal niet meer waarmaken. De liberalen hebben dat geprobeerd. We hebben onder Verhofstadt een tijdje heel goed gedaan. Dat is op dit moment ook voorbij. En nu leven we in het tijdperk van de Wever, wat overigens ook heel snel weer kan overgaan, hoor.
Ico zegt ook een beetje, denk ik, dat door het feit dat ze daar met een zeer mondige burger zitten of een initiatief dat gestuurd wordt, dat het ganse discours bepaalt en misschien zelfs ook de media beïnvloedt. Voelt u zich aangesproken? Merkt u dat? Is er druk bijvoorbeeld op Nieuwsblad of Gazet van Antwerpen om, ja, zien jullie, want ja, als je dus uitgekafferd wordt, dan heb je toch de neiging om een beetje bij te draaien. De meeste mensen toch.
Druk van wie bedoel je?
Wel, dus door, u schrijft een kritisch artikel of doet een kritische uitspraak over Bart de Wever en dan krijg je direct een hoop kwade dingen over je heen, hè?
Ja, oké. Kijk, die verstandhouding, Joris, zal dat kunnen bevestigen. Tussen journalisten en politici, die is altijd een beetje problematisch. Tenzij je overal in meegaat, maar ik bedoel...
Maar het is niet de politici, het is juist dus de AstroTurf, dus de niet-nep-burger... initiatieven, zal ik maar zeggen, die er toch zo ook zouden toe bijdragen. Dus een georchestreerde mediacampagne van een aantal tientallen of honderden mensen. Dat heeft u niet gezegd.
Dat het valt.
Dus corrigeer mij dan even. Ja. Wat bedoelt u nou?
Nee, ik weet niet of het AstroTurf is. Hè? AstroTurf is valse grassroots. Dat wil zeggen dat het georganiseerd is vanuit de partij zelf. Ik weet
maar je hebt het wel het woord laten vallen, hè?
Ja, er zijn daar een aantal vermoedens voor. Het belangrijkste is dat je die dominantie ziet. Of dat nu georganiseerd is of niet, dat is iets anders. Maar je ziet die dominantie op die fora, onder artikels van N-VA-stemmen. Of dat georganiseerd is of niet, daar spreek ik me niet over uit. Maar hij is er wel en ik hoor veel journalisten daar wel degelijk over klagen. Of dat impact heeft op de mensen zelf, op de journalisten zelf, dat weet ik niet. Maar het heeft wel degelijk impact op kiezers die artikels lezen, maar die ook die commentaren lezen onder de artikels.
Ja, ik heb vanuit lezers, we werken natuurlijk nog altijd voor het oude medium, zijn een gedrukte krant, dus ik heb verder niks met die websites te maken. Trek me daar niet aan en ik heb er ook nooit drukker van, maar ik had eigenlijk een vraag voor Ico. Heb je het gevoel dat De Wever een ideologie weet over te brengen en dat mensen die beginnen aan te nemen en dat daar zich bijna viraal verspreidt? Of is De Wever eigenlijk in staat geweest om een bepaalde, wat lijkt dan een grondstroom, een bepaald gevoelen bij Vlamingen goed onder woorden te brengen? Als je zegt, kijk, je zegt het idee van de twee democratieën. Kijk naar onze staatsstructuur. Hè, dat is geen idee fix. Hè, er zijn heel veel mensen die dat zo ervaren, maar dat het twee verschillende landen zijn die...
Het zijn twee elementen. Dus De Wever endt zich op iets dat bestaat. Namelijk een hele race van ideologieën die zeker vanaf de jaren 90 dominant geworden zijn in dit land en hij radicaliseert dat. Hè. Dus dat is punt 1. Het punt over de twee democratieën, ik ga er niet te diep op ingaan, maar de twee democratieën heeft De Wever, heel dat idee van België als een land met twee democratieën, heeft De Wever eigenhandig uit de grond gestampt. Hè. Dus de eerste keer dat je dat begrip terugvindt van België als twee democratieën is in 2003.
Dat bedoel ik juist, is dat het onder woorden brengen van een realiteit? Of is dat een...
Nee, dus de perceptie creëren we op de realiteit. En wat laten we wel wezen, heel dat idee van België als een land met twee democratieën, maar daar kan er niet te veel over zeggen. Maar dat,
ik heb Karel de Gucht dat ook al heel vaak.
Ja, en nog anderen, hè. Dat is het interessante daaraan. Maar de vraag is dan, wat is democratie? En die vraag stellen we niet. Hè. Dus het succes van België als een land van twee democratieën zegt iets over wat wij verliezen aan het idee van democratie. Want democratie is niet gelijk aan publieke opinie. Democratie is gestoeld op een grondwet, op vrijheid, op gelijkheid, op een democratische mens. En laten we wel wezen, moest België een land zijn met twee democratieën, dan had De Wever geen programma meer. Dat is nu net zijn doel, om van België twee democratieën te maken. Maar we leven daar dus niet in. Hè? We leven in één democratie met twee kiesomschrijvingen. Dat is nog iets helemaal anders.
Ik zal misschien proberen een ander voorbeeld te geven, Joris. We hebben dus nu een campagne die dus zeker toch door N-VA gevoerd wordt van naar Brussel toe. Je moet op ons stemmen dat wij meer gewicht op Brussel meer kunnen wegen op Brussel, waarmee dan de federale regering bedoeld wordt. Maar misschien val ik daar een beetje uit mijn rol als objectieve journalist, maar ik krijg toch het gevoel dat zeker wat Antwerpen betreft, dat er toch veel te zeggen valt op het beleid van de Vlaamse regering naar Antwerpen toe. Dus mobiliteit, onderwijs. Ik was er op de Bolivarplaats. Ik hoor dat er daar de laatste 5 jaar 30 zaken failliet gegaan zijn. Dat komt onder andere omdat er daar een baan voor loopt. Dat is een gewestelijke weg. En dus in de media hoor je bijna nooit iets over het Vlaams beleid. Ik weet niet of je daar... Maar dat bevestigt ook een beetje dat het dus de discours dus inderdaad gestuurd wordt naar wat de richting die de N-VA aangeeft. Of vindt u dat onterecht dat ik zeg van er is te weinig kritiek op, op Vlaanderen en te veel op de federale regering.
Nou, er zitten drie partijen in de Vlaamse regering, dus kritiek, ik denk dat er wel kritiek is op de Vlaamse regering. Het feit alleen het Oosterweeldossier dat het blijft aanslepen en dat men daar een besluit heeft genomen en onwaarschijnlijk gebeurt.
Maar er is maar één partij die een campagne voert rond beleid vanuit Brussel.
Ja, en waar het dan de federale gaat op die... De Wever richt natuurlijk wel zijn pijlen op die groepen. Hè. De belastingregering, het feit dat er Vlaamse partijen, dat die regering maar minderheid van de Vlamingen...
Maar hij zegt van, je moet op mij stemmen, want dan kan ik invloed uitoefenen op Brussel. Maar hij zit al in Brussel, in de Vlaamse regering. Daar, en dan zie je wat er in Antwerpen gebeurt.
Daar
dan...
is hij heel behendig, want hij probeert Janssens daar in een hoek te dringen als het gaat over onderwijs. Terwijl hij natuurlijk mee aan de knoppen zat dat er maar 30 miljoen is voor onderwijs. Hij zegt, dat is een beetje... daar zou hij inderdaad wel op aangesproken mogen worden. Dat hij nu zegt van Patrick, zullen wij samen dan voor meer onderwijs voor het Antwerpse... meer geld voor het Antwerpse onderwijs, dat is inderdaad lachwekkend. Dat slaat nergens.
Ja, als het over het beleid van de Vlaamse regering gaat, dan hebben wij als Antwerpse journalisten eigenlijk al jaren niets meer om over te schrijven. Tenzij misschien de absolute impasse in het mobiliteitsdossier. Hè, want het ligt nu al anderhalf jaar volkomen stil. En we weten nu al dat het tot de zomer van volgend jaar nog stil zal blijven liggen. Maar voor de rest, je mag het mij zeggen. Hè, wat heeft Vlaams minister van Wonen, Freya van den Bossen, voor Antwerpen gedaan? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Het onderwijs, dat is dan bekend. Ja, echt opgelost is op dit moment nog niet. En ik zie ook nog niet het begin van een oplossing. Ik weet wel, maar dat is dan meer de ervaring, dat het uiteindelijk wel opgelost zal raken op de een of andere manier. Omdat het natuurlijk niet kan. Wat niet kan in een westerse democratie, is dat er kindjes zijn die niet naar school kunnen. Hè, als een overheid dat laat gebeuren, ja, dat is bij wijze van spreken het begin van het einde van onze beschaving. Dus dat zal wel niet gebeuren. Maar er zal eerst nog wel een half jaar geknokt worden over de vraag wie binnen die Vlaamse regering, hè, de SPA of de N-VA, nu eigenlijk het geld zal moeten gaan ophoesten. En dan zal er, zoals dat altijd gebeurt in dit land, een Belgisch of Vlaams compromis worden gevonden waarbij men elkaar halverwege zal vinden. Zo gaat het meestal. Maar voor de rest, dus Vlaanderen, ja, ik bedoel, de Vlaamse regering is een besparingsregering. Dus nieuw beleid wordt er niet gemaakt. En dan kun je dus ook heel moeilijk daar iets mee doen. Terwijl natuurlijk de Wever er alle belang bij heeft om zijn pijlen te richten op die federale regering waar hij zelf niet in zit.
Even terug naar Ico. Ik vind het opvallend dat je dus zal de scoop een knak zal zijn. En vraag ik me af, voel je niet een beetje de excuus Ico, zal ik maar zeggen. Deze week bijvoorbeeld hebben we dus weer een editoriaal van, man... zeg het eens, Bert?
Johan van Overtel.
Ja, dus die dus, waarvan ik ook een stuk gelezen heb dat hij vond dat dus de crisis gekomen is door het te veel aan regulering. Hè. Dus, en dan, dus natuurlijk weer een tirade tegen die Rupo. En dan in trends iets gelijkaardigs, 15 miljard transfers. Dus 4 dagen voor de verkiezingen wordt dan eigenlijk opnieuw het bedje gespreid voor de partij waar u dan een boek over geschreven hebt. En een kritisch boek. Mm-hmm. Welk gevoel geeft dat?
Ik ben blij dat ze mij antwoord laten. Ik denk dat het belangrijk is, als je een onderzoek doet en je steekt daar heel veel tijd in, dat dat ook wijdverspreid wordt. En knak wordt wijdverspreid, onder andere vaak gelezen door mensen die misschien wel behoefte hebben aan wat onderzoek over die partij.
Maar zo net als je het over dus de discours en dat geleid wordt door dat er een eenheidsdenken en zo. Maar dan ben je uiteindelijk toch zelf verplicht om... om naar hen te stappen om jou...
Nee, er is van de uitgeverij een brochure geweest en de knak heeft een uitgeverij gevraagd om een interview, dus ik doe dat met plezier.
Of klopt je verhaal toch niet?
Welk verhaal?
Wel, dat ze het discours leiden.
Want er van N-VA bedoel
ja, omdat dus, ja, omdat jij kon toch ook met die zaak naar buiten komen.
Ik begrijp uw vraag eerlijk.
Wel, je zegt van, je hebt te veel dingen die herhaald worden, maar nu zie je van jouw kant. Ja, dat is toch wel een andere berichtgeving.
Ik krijg een ander verhaal, maar dat mag ook wel eens. Hè. Mm-hmm. Dus je krijgt een... Ik kan niet kijken. Allee, in die zin denk ik dat je de vraag beter stelt dan knak. Hè. Het is mevrouw Peuteman die mij geïnterviewd heeft en ik was zeer tevreden van dat interview. Maar het is een feitelijke vaststelling dat het discours van de N-VA zeer hegemonisch is en zeer sterk circuleert. En dat is in eerste instantie te wijten aan N-VA zelf. Hè. Die partij communiceert zeer goed. Als je kijkt naar heel die verkiezingscampagne van N-VA in de laatste... Eigenlijk is die begonnen zeer... Die is begonnen vorig jaar op 4 december. Hè. Die is begonnen bij de dag dat De Wever aankondigde dat hij op dieet ging. En ik denk dat dat iets heel belangrijk is. We moeten verkiezingscampagnes zien als zeer gelaagde campagnes. Waarbij dat je het traditionele aspect hebt. Flyers uitdelen, mond-aan-mond reclame en zo verder. Maar de communicatie van identiteit is vandaag de dag een zeer belangrijk gegeven. En dan gaat dat over alle media die daarop ingepikt hebben. En die verslag gegeven hebben over die complete transformatie van De Wever. Van een dikke, bolle hoedzak, een goedlachse man, naar een magere atleet. En je ziet dat die twee elementen samenkomen in heel de campagne. Namelijk, de kracht van verandering is niet alleen de politieke kracht van verandering, maar wordt ook compleet uitgebeeld door De Wever aan zich. En dat zorgt ervoor dat De Wever in alle media dominant aanwezig was. Dus niet alleen in de knak en de harde nieuwssectoren, maar ook in story en zo verder. En maar, dat zorgt ervoor dat die talk of the town wordt.
Zou het kunnen dat je het nu iets te ver aan het zoeken bent?
Nee, ik ben daar heel zeker
dus van. Dus jij, wat je nu zegt eigenlijk, dat is dat ze de hele fysieke metamorfose van De Wever een onderdeel is geweest van zijn campagne.
Ook politiek ingezet is. En dat is iets dat we al zien vanaf de jaren 90. Hè. En Bert Anciot was niet alleen de politieke Bert Anciot, maar was ook de gevoelige, emotionele man en zo verder. Dus heel die identiteit is altijd van cruciaal belang geweest in politiek. En dat wordt het meer en meer. Hè. We zien dat bijvoorbeeld bij Bush op dezelfde manier. Hè. De oude Bush... Dan zie je dat het niet alleen over een politiek programma gaat, maar het gaat ook over de communicatie. Wie is George Bush? We kunnen kijken naar Al Gore bijvoorbeeld, net na de affaire Clinton. Al Gore zat met een probleem. De Republikeinen maken van de seksuele escapades van Clinton een issue. Nu, Al Gore kan daar niet rechtstreeks afvallig zijn op Clinton. Hoe pakt hij dat wel aan? Door op een congres op het podium te stormen en zijn vrouw een passionele kus op de mond te geven. Waarbij dat hij natuurlijk zegt, kijk, ik ben wel trouw in tegenstelling tot mijn voorganger. Dus die, heel die communicatie van identiteit is vandaag de dag van cruciaal belang. Vandaar ook dat politici graag naar quizzen gaan, zoals de slimste mens en zo verder. En in die zin is het dieet van De Wever een deel van die campagne. Niet dat hij dat, ik zeg niet dat hij dat gedaan heeft om campagne te voeren, maar het idee dat hij het gedaan heeft en om dat politiek te gaan inzetten, dat is wel degelijk een feit.
Ik ook nog zo de kleine van Tony Blair 10 jaar geleden of 15 jaar geleden. Joris, jij wilde nog iets zeggen, dacht ik?
Oh, dat is, leidt ons
te ver. Ja, we gaan bijna gaan afsluiten, omdat we het ook dus met Johnny moeten bellen, hè, Louis? Ja.
Als we het over de N-VA hadden, had ik nog een vraag eigenlijk, want er wordt altijd gezegd dat het ook een spel is voor de nationale politiek, maar het gaat toch helemaal feest zijn als na 1 januari burgemeester De Wever aan de slag moet met in zijn coalitie dan, ik ga er nu vanuit dat ze met de SPA in bed gaan liggen, maar met in de coalitie de adviseur van Di Rupo, de minister van Werk en Pensioenen eventueel, en in de oppositie de minister van Justitie. Dat is toch al helemaal een mooi volksfeest dan.
Lex?
Ja, kijk, ik vind het een beetje voorbarig wat je nu allemaal gezegd.
Het is dan ook een hypothese, maar...
Ik wil toch nog eens een keer zeggen van de verkiezingen zijn pas morgen. Ik herinner mij, en Joris, jij weet dat ook nog, dat wij 6 jaar geleden, ik meen me te herinneren, op 8 oktober, 's avonds om 9:30 allemaal achterover vielen, omdat er iets uit de bus kwam wat we absoluut niet hadden verwacht. Nu, wat er dan de dag daarna gaat gebeuren, dat is weer een heel ander verhaal. De postverkiezingsmodus is absoluut niet te vergelijken met de pre-verkiezingsmodus. Dus we zullen zien. Ik denk dat we naar moeizame coalitiebesprekingen gaan. Die natuurlijk allereerst afhangen van de vraag van wie wordt de grootste.
Ja, die vraag wilde ik eigenlijk ook aan Lex stellen, want hij is veel ervarener dan ik. Hoe zie jij die onderhandelingen verlopen? Want ik heb toch het gevoel dat er aan weerszijden wonden zijn geslagen en ze zullen toch met elkaar moeten gaan praten. Er is een zeer harde anti-De Wever-campagne gevoerd vanuit
SPA. Als je ziet ook de sociale media, Bart verandert de dingen, ze zijn best grappig, maar met het heel op de man. Wij kunnen er allemaal prima mee lachen, andersom ook.
Parkingspoor Noord.
Parkingspoor Noord. Hij vindt het echt niet plezierig om als een halve De Winter te worden weggezet. Anderzijds merk je dat De Wever ook beledigend werd ten opzichte van Patrick Jansen. Dus hij heeft geen inhoud, heeft hij wel een overtuiging. Zijn mantra van ik zou graag zonder de socialisten besturen, ik vind dat raar als je bij wijze van spreken al weet dat je met die mensen in zee moet gaan om heel te zeggen van, vind ik eigenlijk
ja jongens, maar dat is het verhaal voor de verkiezingen. En nogmaals, een klein beetje peper en zout moet daar toch altijd wel in zitten. Maandag verandert dat allemaal. Ik zie globaal twee scenario's. Eventjes vanuit de veronderstelling uitgaan. Kans is misschien niet zo gigantisch groot, of lijkt op dit moment niet zo groot. Maar stel, Janssens wordt de grootste. Dan zegt mijn gevoel, en het is wel meer dan dat ook, dat hij zal bekijken naar het verkiezingsresultaat of hij een coalitie, een meerderheid kan vormen met Open VLD en Groen. Als dat lukt, dan denk ik dat dat het enige scenario is waarbij het heel snel kan gaan. Groen wil niks liever. De aanzoeken van Merem Almaty voor een progressieve coalitie, ja, die kwamen echt, als je naar die debatten zat te kijken, je oren uit. Ze heeft het wel 20 keer gezegd. Dus Groen wil absoluut graag meebesturen. En dat kan alleen maar, of eigenlijk bijna alleen maar, met die stadspartij. VLD zal geen enkel probleem zijn met dat links-liberale discours. Die partij die ligt echt helemaal in het midden van het bed. Wat gebeurt er als Bart De Wever de grootste is? Dat op dit moment het meest waarschijnlijke scenario. Ja, ik weet het niet. Bart De Wever heeft gezegd dat hij het niet wil doen met het Vlaams Belang. Daar ben ik ook van overtuigd. Gaat dat cordon sanitair niet breken. Hij wil de socialisten eigenlijk heel graag weg. Groen, dat lijkt hem onwaarschijnlijk, inhoudelijk. Ja, dan blijft er niet zoveel meer over natuurlijk. Hè?
Tegen ons zei hij van, met Open VLD en Groen, het zou mathematisch kunnen. Hè? Maar ja, hij had er een harde hoofd in.
Open VLD zal geen enkel probleem zijn. Maar ik weet niet, ik neem aan dat jij ook wel eens een keer naar de partijprogramma's hebt gekeken. Ja, als ik de partijprogramma's van N-VA vergelijk met dat van Groen, dan weet ik niet hoe je daar op de een of andere manier een compromis in gaat vinden.
Ja, dat is zeer interessant, maar ik zou het een beetje willen opentrekken nu, want het zijn ook verkiezingen in de districten, die wij volgen sinds mid-juli. We met praktisch alle districtsraadsvoorzitters gaan spreken, en dan zien we wel dat daar mogelijkheden zijn voor coalities of voor resultaten in de districten die zeer fel of helemaal afwijken van wat er in de gemeenteraad gaat gebeuren. Wordt dat dan ook niet moeilijker om de stad te besturen dan?
Absoluut.
Ja, dat wordt heel erg moeilijk. Het is eigenlijk de voorbije 6 jaar is dat heel simpel geweest. Dat de SPA de grootste was in bijna alle districten, denk ik, ja. Borgerhout is er dan Een sterke inbreng geweest van Groen ook nog. En dan kun je dus natuurlijk, zeker vanuit die vrij centralistische ingesteldheid van de SPA, is dat heel stabiel geweest de voorbije 6 jaar. Ik denk dat we de komende 6 jaar een heel, heel, heel moeilijk, complex landschap krijgen met allerlei wisselende meerderheden in die districten. En dat gaat botsen met het stadhuis.
Ja, want als we bijvoorbeeld gewoon zouden afgaan op peilingen, om nu heel saut te zijn, kan dat toch dingen voortbrengen zoals in Wilrijk dat de N-VA dan enorm sterk zou staan, of terwijl in Hoboken dan de PvdA dan enorm sterk zou staan.
Ja, we lazen in KNAK dat Lisbeth Homans ervan overtuigd is dat de PvdA in Hoboken groter wordt dan de SPA.
Best mogelijk. Ja. Standaard, als je traditioneel sterk. Dus,
vraag me af waar Lisbeth Homans zich op baseert. Eerlijk gezegd.
Dat weet ik niet. Ik denk dat Lisbeth Homans vaak van mening verandert.
Ik denk dat ze graag stookt.
Ja. Oké, okay, het is bijna winter, ze kan eraan beginnen. Hè? Sorry, Alex.
Ja, in elk geval waren de peilingen, daar zat absoluut niet, geen betrouwbaar genoeg materiaal in om daar uitspraken over te kunnen doen.
Nu, het interessantste wat we wel konden zien in de districten, en als we dan kijken naar wat de resultaten waren in 2006, met name in Deurne, waar de resultaten voor het Vlaams Belang toen werkelijk enorm waren en er alle moeite moest worden gedaan om die buiten de coalitie te houden, dan lijkt me dat een even grote landslide mogelijk nu de uitdager zelf in Deurne is gaan wonen. En wellicht ook niet toevallig dat hij in Deurne is gaan wonen.
Ja, Deurne is na Antwerpen natuurlijk het grootste district. Eigenlijk een middelgrote of een vrij grote Vlaamse stad. De zevende van Vlaanderen, denk ik, qua inwonersaantal. Dus dat is niet onlogisch. Is dat nu de reden waarom de Wever daar is gaan wonen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het niet
zijn beste vriendin woonde daar misschien vlak daarnaast.
Maar het was in elk geval niet zo voor de hand liggend, denk ik, om als vader van een gezin met vier kinderen een fatsoenlijke woning met een beetje groen in de stad te vinden. Dus misschien is dat wel toeval geweest.
Ik heb nog één heel korte vraag. Waar zijn jullie morgen, Lex en Joris vooral, morgenavond te vinden?
Ik zit morgenavond thuis voor mijn laptop.
Aha.
Te wachten op de resultaten, om dan vervolgens, zodra die er zijn, want zoals je weet worden de resultaten toch altijd laat verwacht in Antwerpen, om dan een uitgebreide analyse te schrijven. In de loop van de namiddag loop ik rond in de buurt van de Grote Markt, het stadhuis, om daar wat sfeer te proeven. Veel meer dan dat kun je dan ook niet doen.
En pompoensoep in Barnedaar. Dat lijkt me heel goed voor uw verkoudheid.
Oké. Okay, en dan s'avonds, denk ik, als mijn stukken geschreven zijn.
En brownies ook, heb ik uit vertrouwelijke bron vernomen. Ja. Ja,
als de stukken geschreven zijn, dan gaan we ons, denk ik, nog wat onderdompelen in de tranen en de triomfantelijke bijeenkomsten van de verschillende partijen.
Ja. Joris?
Ja, het zal pendelen worden tussen een Grote Markt, kantoortje en dan later de plaatsen waar de partijen bijeenkomen om inderdaad de winnaars en de verliezers.
Ook pendelen, zoals je zegt, want mag je binnen op het stadhuis? Wij mogen blijkbaar niet binnen op het stadhuis.
Ik moet het draaiboek nog eens gaan bekijken. En
er is
gisteren zo'n genoeg van dat ik beslist heb om daar pas vanavond te gaan.
Er wordt blijkbaar ook heel wat internationale pers verwacht. We hebben daar het artikel uit de Wall Street Journal, die de verkiezingen, en dan zeker die in Antwerpen, een beetje beschouwt als de prelude voor het uiteenvallen van België.
Ja, dat is de invalshoek waarmee alle internationale media natuurlijk naar deze verkiezingen kijken. Hè. Dat was uiteindelijk 6 jaar geleden ook zo. Toen werd er gekeken naar, dat was geweldig spannend, de vraag van, wordt Antwerpen de eerste bruine stad van Europa, hoewel Marseille hadden we natuurlijk ook al gehad. Ik herinner me toen op de verkiezingsdag dat ik over de Grote Markt liep en daar een captatiewagen van Nederlandse commerciële zender RTL, RTL 4, zag staan. Ik vroeg aan een journalist van, wat komen jullie doen? Hij zegt, ja, vandaag gaat het gebeuren, hè? Ik zeg, wat gaat er gebeuren vandaag? Nou, de winter neemt de macht over. Ik zeg, wat gaan jullie dan doen? Ja, dan blijven we een hele week en gaan we overal reportages maken. Zeg je, wat als het niet gebeurt? Ja, dan zijn we vanavond weer weg.
Dus misschien gaan ze hetzelfde zeggen morgen. Maar we moeten ermee ophouden. Ik blijf nog gerust 10 minuten zitten. Dank Lex Molenaar van de Gazet van Antwerpen, Joris van der A van het Nieuwsblad en Ico Mali van Kif Kif. We blijven nog eventjes bij de verkiezingen. Ja. We gaan nog naar
onder de noemer. Ja. Heel het land heeft ons doodgebombardeerd met de Antwerpse verkiezingen. Schenken we in de laatste 10 minuten van de pre-verkiezingen nog aandacht aan de verkiezingen in Wervik.